Vanochtend willen we opnieuw gaan luisteren naar de brief van Paulus aan de Filippenzen. En we willen in het bijzonder stilstaan deze morgen bij de verzen 21 tot en met 30. Dat is het einde van hoofdstuk 1. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 21 tot en met 30. Ik begin deze morgen te lezen vanaf vers 19. Filippenzen hoofdstuk 1. En ik lees vanaf vers 19. Want ik weet, zegt Paulus, dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. 27 hoofdstuk 1. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat, in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt, door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen, door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Amen. Eerder hebben we gehoord uit hoofdstuk 1 dat Paulus verblijd was omdat Christus gepredikt werd. Christus werd gepredikt door Paulus terwijl hij gevangen zat. Hij was onder huisarrest. Hoofdstuk 1 vers 13. En het gevolg daarvan was dat die soldaten die Paulus bewaakte het evangelie hoorden. Zij kwamen tot geloof. Maar Christus werd ook gepredikt door de broeders in de Here, die door de gevangenschap van Paulus juist vertrouwen hadden gekregen om het woord nog overvloediger en nog meer onbevreesd te durven spreken. Dat lezen we allemaal in de voorgaande verzen. En Christus werd zelfs gepredikt door sommigen uit afgunst en ruzie staat er. Ja, hun houding was zondig. Ze wilden namelijk zelf belangrijk gevonden worden. Hun motieven waren niet zuiver, maar hun boodschap was wel zuiver. Paulus lijkt niet zo onder de indruk van die motieven. Het gaat Paulus meer om hun boodschap. Over die boodschap is Paulus verheugd. Is hij blij. Waarom? Nou, ze prediken namelijk Christus. Nou moeten we niet denken, zoals ik de vorige keer ook heb gezegd, dat het dus niet uitmaakt wat er gepredikt wordt, als Christus maar wordt genoemd. Nee, de boodschap die werd gebracht, die doet er wel degelijk toe. Die boodschap was zuiver. Anders had Paulus net zo gereageerd als hij deed tegen de Galaten. In Galaten hoofdstuk 1 vers 6 tot en met 8. Want daar had Paulus een vloek uitgesproken over degene die het evangelie van Christus verdraaien. Dus het doet er wel degelijk toe wat er gepredikt wordt. Maar hier was de kracht van het evangelie duidelijk aanwezig. En het doel van Paulus, het doel van de herder, zouden we kunnen zeggen, was dat Christus werd groot gemaakt in zijn lichaam. Of het nu door het leven van Paulus was, of dat het nu door de dood van Paulus was. In zijn hele persoon wil hij Christus groot maken. Als hij blijft leven door zijn bediening, en als hij moet sterven bij Christus in de hemel. Vanochtend heb ik boven de preek geschreven, Christus verheerlijkt. Twee woordjes, Christus verheerlijkt. En in de eerste plaats zien we dat Christus wordt verheerlijkt door een duidelijke belijdenis. We komen dat namelijk tegen in de verzen 21 tot en met 24 van ons tekstgedeelte. In de tweede plaats zien we dat Christus wordt verheerlijkt door een vordering en blijdschap. We komen dat tegen in de verzen 25 en 26. En ten derde zien we dat Christus wordt verheerlijkt door een christelijke levenswandel. In de verzen 27 tot en met 30 van hoofdstuk 1. Dus Christus verheerlijkt. In de eerste plaats door een duidelijke belijdenis. Ten tweede door een vordering en blijdschap. En ten derde door een christelijke levenswandel. Christus verheerlijkt door een duidelijke belijdenis. Kent u die situatie in uw leven dat u een keuze moet maken? Een keuze tussen twee dingen die bijvoorbeeld heel mooi zijn of die u graag zou willen. En wanneer u voor het een kiest, dan zou dat geweldig zijn, dan zou dat mooi zijn, maar ja, dat andere, dat is even zo mooi en fijn. Ja, en wat kies je dan? Een keuze is niet altijd makkelijk. Laat me een voorbeeld geven. Stel dat u wordt uitgenodigd om een dagje uit te gaan en u krijgt twee opties en twee keuzes en u vindt allebei fijn en mooi en spreekt het u aan. Nou, dan kan het best lastig zijn om een keuze te maken. Wat moet ik nou kiezen? Want ja, ik vind het eigenlijk allebei fijn, maar ik kan niet allebei. Ik moet een keuze maken. Paulus heeft het hier ook over een keuze. In Filippenzen hoofdstuk 1 vers 22. En hij zegt, wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Maar bij Paulus gaat het om een heel andere keuze dan zomaar iets aards. Bij Paulus ging het namelijk over de keus om te blijven leven of te sterven. En Paulus zegt, ik weet niet wat ik moet kiezen. Moet u eens even over nadenken wat hij daar zegt. Paulus zegt, het leven is voor mij Christus en het sterven winst. Hij zegt als het ware, het is een win-win situatie. Of leven of sterven. Er zijn hier geen verliezers. Beide situaties zijn goed voor mij. Kan u dat Paulus nazeggen? Ja, en misschien denkt u wel vanochtend, Paulus, man, wat is er mis met je? Ben je soms levensmoe? Nou, als dat het geval was geweest, zou hij niet gezegd hebben dat hij niet kon kiezen tussen leven en sterven. Nee, Paulus is niet levensmoe. Waar Paulus zich op richt, is dat Christus wordt verheerlijkt. Dan is Paulus verblijd, dan is hij blij. Bedenk dat we eerder spraken over een win-win situatie. Tijdens Paulus zijn gevangenschap ging het evangelie gewoon door. Het goede nieuws werd verkondigd. We zouden kunnen denken, ja, nou zit Paulus gevangen, nou stopt het allemaal, nu houdt het op. Nee, het evangelie ging door. De broeders werden bemoedigd en ze werden aangespoord. En ja, ze hadden vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen terwijl Paulus in de gevangenis zat. Het goede nieuws werd verkondigd. En nu spreekt Paulus een duidelijke belijdenis uit dat het leven voor hem Christus is en het sterven winst. Wat bedoelt Paulus eigenlijk als hij dit zegt? Nou, hij weegt af wat het beste is. Het beste waardoor Christus wordt verheerlijkt. Waardoor Christus wordt groot gemaakt. Is het niet wonderlijk wat er staat in vers 22? Daar zegt hij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Wat ik moet kiezen, ik zou het niet weten. Alsof Paulus de vrijheid had om een keuze te maken. Ik heb de vrijheid om te kiezen. En niet de keizer. Want daarom zat hij gevangen. Hij moest bij de keizer komen. Maar Paulus zegt nee. Die keuze, die heb ik. Vanuit menselijk oogpunt behoorde die keuze van leven of dood namelijk niet bij Paulus, zoals ik al zei, maar aan de keizer. Maar we moeten vanochtend een dimensie dieper kijken. Wat bedoelt Paulus nou precies als hij dit zegt? Het gaat hier om iets anders. Kijk, je kunt alleen een echt stabiel leven leiden als het einde van uw leven vast en zeker is. Wanneer we weten wat ons einddoel is. En dat was duidelijk voor Paulus. Paulus was meer verblijd in Christus dan alles wat het leven hem kon bieden en de dood hem kon ontnemen. Christus is de meester van Paulus en niet de keizer in Rome. Christus is soeverein en niet de keizer. Het sterven van Paulus is winst, omdat het leven van Paulus Christus was. Is het leven voor u Christus? Hebt u de Heer Jezus lief? Als Hij voor u stierf, wilt u dan niet voor Hem leven? Bent u zo één met Christus? Kijk, dan willen we toch steeds meer op Hem gaan lijken. Dat is wat Paulus ook zegt in Galaten hoofdstuk 2 vers 20. Daar zegt hij, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Nee, Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Kijk, dat is nou precies de reden waarom Paulus kon zeggen, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst, omdat Christus zich voor Paulus had overgegeven in de dood. Nee, Paulus was niet levensmoe hoor. En Paulus zat echt niet in een diepe depressie. En hij was ook niet uitgeput. Hij was sterk. Niet in zichzelf, nee, in Christus. Ondanks zijn omstandigheden, ondanks dat hij gevangen was en hij geen vrij man was, was hij een sterk man. Ja, van zichzelf zwak, dat klopt, gebonden. Hij was onder bewaking van soldaten, wachtend op zijn vonnis. Maar geestelijk was hij sterk. Hij zegt in 2 Korinthe 2 vers 10, daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zijn sterven betekent voor hem winst. De dood brengt hem eeuwige heerlijkheid en de dood ontneemt hem niets, omdat hij dan met Christus zal zijn. De Puritein Richard Sipps zei eens het volgende: wat een grote bemoediging kan een mens hebben, dan dat hij op het moment wanneer hij moet gaan vechten tegen zijn vijand, hij al zeker is van de overwinning nog voordat hij gevochten heeft. Kijk, dat is de situatie van Paulus. Hij was al zeker van zijn overwinning. Ja, de dood is een vijand. En de dood hoort niet bij het leven, zoals de wereld ons probeert wijs te maken. Maar de dood is overwonnen. En daarom kon Paulus zeggen dat het sterven voor hem winst was. Paulus, hij wist dat zijn ziel bij zijn sterven onmiddellijk bij Christus zou zijn. Anders zou hij nooit kunnen zeggen dat het sterven winst was. De Bijbel spreekt niet over ophouden te bestaan of het slapen van de ziel tot de opstanding. De Bijbel spreekt niet over vage vuur of een onzekere periode waarin de zielen van de overledenen wachten tot er een besluit wordt genomen. Dat zijn allemaal inbeeldingen van mensen, voorstellingen, maar niet Bijbels. Denk maar aan de misdadiger, aan het kruis die naast de Heer Jezus hing. Wat zei de Heer Jezus tegen hem? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Kijk, dat was Paulus zijn bestemming. Het was een gezegende gemeenschap met zijn zaligmaker. Kunt u dat nazeggen? Is het sterven voor u winst en voor jou? O zeker, we kunnen en we mogen genieten van dit leven. Dat is goed. Het leven is een gift van God. Maar kunnen we uiteindelijk zeggen, die grote woorden, het sterven is voor mij winst. Met Christus te zijn is verreweg het beste. Ziet u, de hemel is geen hemel zonder Christus. Christus is de vreugde van Paulus. Maar, zegt hij, blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Kijk, dan is hij in staat namelijk om het evangelie te prediken. Dan is hij in staat om naar Spanje te gaan, want daar wilde hij ook graag naartoe. Dan zouden er meer mannen worden opgeleid. Meer zullen er groeien in geloof en volwassen gelovigen worden. Meer levens zullen er worden veranderd door de kracht van het evangelie. En in dat alles mag Paulus dan een instrument zijn, in de handen van Christus. En zo wordt Christus verheerlijkt. Vrucht, zegt onze tekst. Denk nog even terug, het is al wel even geleden, aan dat gebed van Paulus dat hij ons geleerd heeft in hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 11. Waar staat vervuld met vruchten van gerechtigheid. Wat Paulus duidelijk maakt in vers 24, waar staat maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u, is dat het beter is voor de gemeente in Filippi dat Paulus in leven blijft. Het is noodzakelijker voor u, zegt hij. En wat we hier heel duidelijk opnieuw zien, is dat Paulus niet in de eerste plaats gericht is op zichzelf, maar dat hij meer bezorgd is om het welzijn van de gemeente in Filippi, die hij zo lief had. Hij vindt het belangrijker dat zijn meester wordt gediend. Hij stelt zichzelf ondergeschikt op. Zijn grotere verlangen is het geestelijk welzijn van de gemeente. Ja, het is beter om met Christus te zijn, maar voor de gemeente in Filippi is het noodzakelijker dat ik blijf. Hij stelt zich ten dienste aan de gemeente, aan Christus, wiens slaaf hij is, zodat Christus wordt grootgemaakt, dat Christus wordt verheerlijkt. Dat is het eerste wat we zien vanochtend in ons tekstgedeelte. Het tweede zien we dat Christus wordt verheerlijkt door een vordering en blijdschap. We zien dat terug in de versen 25 tot en met 26. Paulus, hij zegt in vers 25, en dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven. Wacht even. Paulus, hoe kan je dat nou zeggen, man? Ik vertrouw en weet. Hoe kon Paulus nu zo zeker zijn van de toekomst? In vers 22 had hij immers gezegd, maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk, oftewel vrucht van werk. Daarmee bedoelde hij dat het leven van Paulus betekent vooruitgang, vordering, vreugde, blijdschap in het geloof van de Filippenzen. Hij bad daar ook om, en ik noemde het al even eerder, in hoofdstuk 1 vers 9, daar staat dat prachtige gebed, ik zal het nog eens voorlezen. Hij zegt, en dit bid ik, Filippenzen, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt, in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent, zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Ja, er zal vordering zijn in de liefde, toenemen van de liefde. Er zal vordering zijn in kennis en fijngevoeligheid en onderscheidingsvermogen. Er zal vordering zijn in vrucht dragen. Er zal vordering zijn in de verspreiding van het evangelie. Vordering, vooruitgang, betekent geestelijke groei. Het betekent blijdschap van het geloof, zodat de verheerlijking door de Filippenzen van Christus overvloedig is. Dat Christus verheerlijk wordt. Paulus was ervan overtuigd dat zijn bediening aan de Filippenzen nog niet klaar was. En in vers 25 zegt hij: en dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven. Alhoewel het ons niet helemaal duidelijk is, lijkt het erop dat Paulus hier spreekt over zijn persoonlijke overtuiging. Zijn persoonlijke vertrouwen, zonder dat hij helemaal zeker is. We lezen namelijk niet dat God tegen Paulus heeft gezegd dat hij niet zou gaan sterven, totdat hij zijn werk voor de gemeente in Filippi had afgerond. Als God dat tegen Paulus had gezegd, dan was de keuze tussen leven of sterven voor Paulus geen onderwerp geweest om over te spreken. En kijk ook maar eens, voor degenen die hun Bijbel open hebben, naar hoofdstuk 2 vers 17, waar Paulus zegt: maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ook dit vers, ja, blijkt onzekerheid, uit dit vers blijkt ook onzekerheid over zijn toekomst. Het gaat Paulus in de eerste plaats veel meer om de vordering en blijdschap van het geloof van de Filippenzen. Kijk, als er geen vordering is, dan is er stilstand. En stilstand is achteruitgang. En dat is geen optie voor Paulus. Hij had er immers voor gebeden dat er meer liefde mocht zijn in kennis en fijngevoeligheid. Kijk, die vordering en blijdschap van het geloof van de Filippenzen, dat is wat Paulus voor ogen had. Met het doel, daar is hij weer, dat Christus wordt verheerlijkt. Met het doel dat het roemen in Christus Jezus meer en meer wordt. Ja, overvloedig. Er komt geen einde aan. Zeggen wij in onze moeilijkheden en in ons lijden dat het alles mag zijn voor de vordering, de groei van het evangelie? Tot vordering en blijdschap van het geloof voor ons persoonlijk leven en dat van onze medebroeders en zusters? Kijk, dat is geen gemakkelijke belijdenis hoor. We kunnen dit niet licht opvatten. Het is niet maar een gebed bidden of het spreken van goed klinkende religieuze woorden. Nee, hier moet je doorheen gegaan zijn. Dit moet je meegemaakt hebben. Hier moet je bij betrokken zijn met huid en haar. Weet je waarom? Anders is het alleen maar lippentaal. Mooie, vrome woorden. En broeders en zusters, wat hebben we dan de Heilige Geest nodig? De Heilige Geest, Hij die ons zal ondersteunen en onderwijzen hoe we om moeten gaan met gevallen van lijden in ons leven, met moeite, met zorg. Hoe meer we leren te zeggen met Paulus: het leven is voor mij Christus, hoe meer we vrij worden gezet van het onszelf belangrijk vinden. Dan willen we juist dienstbaar zijn voor anderen, voor de vordering en bevordering van het evangelie, zodat Christus verheerlijkt wordt en het geestelijk welzijn van de ander belangrijker wordt gevonden dan onszelf. Ja, Paulus gaat nu de focus verleggen in de versen 27 tot en met 30, van zijn persoonlijke situatie naar die van de gemeente in Filippi. Dat is het derde waar we vanochtend bij stilstaan. Christus verheerlijkt door een christelijke levenswandel. In de versen 27 tot en met 30. Paulus zegt daar alleen in vers 27: wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Dat betekent: leef alleen op een manier die in lijn is, die in overeenstemming is met het evangelie. Paulus zegt: laat je leven, je gedrag, je acties, je houding in overeenstemming zijn, in harmonie zijn met het goede nieuws, het evangelie van Jezus Christus. Filippenzen, leef het leven dat hoort bij het koninkrijk van God. Ze hadden Jezus Christus erkend als hun Heer, de Heer van hun leven. En nu mogen ze dat in de praktijk gaan brengen. Ze hebben het woord gehoord. Ze hebben het ontvangen. En nu mogen ze het uit gaan leven. Brengen wij ook een leven in de praktijk dat in overeenstemming is met het evangelie? Een leven dat de Heer Jezus Christus geen verdriet doet? Een leven dat zijn gemeente geen verdriet doet? Een leven dat andere gelovigen en ongelovigen geen kwaad berokkent? Zijn wij een voorbeeld? En verspreiden wij de geur van Christus? 2 Korinthe 2 vers 15. Zijn wij trouw aan Christus? Thomas Boston, die leefde in Schotland in de 18e eeuw, maakte een resolutie. En hij schreef de volgende woorden. Ik ga nergens heen en heb geen contact met mensen zonder de geur van Christus te verspreiden. Zien wij Christus in elkaars leven? Dienen wij zoals Christus diende? Weet u, uw eigen ik staat dan niet meer centraal. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. U ontwikkelt een hart dat lief heeft. Een hart dat anderen lief heeft. En u hebt een nederig hart. Waarom? Christus was nederig van hart. Zien we daarvan iets in ons leven? Dan is het leven Christus. En het sterven winst. Herkent u iets van? Hebt u zo'n hart dat lief heeft, dat nederig is, dat dient, waarin het niet meer om uzelf gaat? Brengen wij in de praktijk wat hier wordt gezegd door Paulus? En brengen we in de praktijk wat we belijden met onze lippen? Kijk, dat is nou zo belangrijk voor de wereld om ons heen. Zijn we oprecht? Zijn we eerlijk als navolgers van Christus? Misschien heeft u het wel eens horen zeggen. Oh, die christenen die zijn zo hypocriet. Op zondag gaan ze naar de kerk, maar door de weeks leven ze precies zoals de wereld doet. En Paulus, hij roept er hiertoe op, wandel het evangelie van Christus waardig. Wandelen. Aan de ene kant zijn die Filippenzen burgers van Filippi. En aan de andere kant zijn het burgers van het hemels koninkrijk. Ze moeten leven op een manier die het woord van God waardig is. Paulus, hij geeft hier een opdracht. Het is niet maar een optie, een keuze. Nee, het is een opdracht van God zelf. Wandel het evangelie van Christus waardig. En dat geldt ook voor ons. Ook wij moeten leven in overeenstemming met dat woord van God dat we belijden met onze lippen. Of de mensen ons nu zien of niet. Of we nu thuis zijn of op vakantie of waar dan ook, het maakt geen verschil. De vraag is, op welke bron bent u aangesloten? Is dat Christus of niet? En als het Christus is, dan blijkt dat uit alles. Zijn wij ambassadeurs van de koning der koningen, de koning met een hoofdletter, en leven we zo? Bedenk dat Paulus te maken had met tegenstand in zijn leven. En ook toen hij voor het eerst in Filippi kwam, Handelingen hoofdstuk 16 vertelt ons over die jonge vrouw die een waarzeggende geest had en die haar meesters veel inkomsten met waarzeggen gaf. En toen Paulus haar had bevrijd van die geest, toen waren er geen inkomsten meer. En als het om geld gaat, dan worden mensen heel vervelend. En Paulus en Silas, ze belanden in de gevangenis, nadat ze waren afgeranseld met stokken. U kunt dat allemaal teruglezen in Handelingen hoofdstuk 16. Ja, Paulus, hij had te maken gehad met strijd in Filippi. En ook de gelovigen in Filippi, die zullen diezelfde ervaring opdoen. Er waren daar in Filippi tegenstanders van het evangelie, zegt vers 28. Maar Paulus, nu hij in de gevangenis zit, bemoedigt hij die Filippenzen om eensgezind te zijn, samen te strijden, samen te lijden voor het evangelie van Christus. Vaststaan, zegt hij, in één geest. Dat ziet op eenheid. Vaststaan in één geest en met één bedoeling. Je hele persoon is erbij betrokken, geest en lichaam. En dat geldt ook voor ons vandaag de dag. Voor ons hier zoals we hier zitten. Kijk, geen compromis sluiten met de wereld. Nee, zegt hij, sta vast. Gefundeerd op Christus en in Christus. Vertrouwend op Christus. Liefhebben van Christus. Het gehoorzamen van Christus. Wie is onze banier? Voor Mozes was dat duidelijk. Laat me een voorbeeld geven uit het Oude Testament. Toen het volk Israël moest vechten tegen de Amalekieten, toen de armen van Mozes omhoog moesten worden gehouden door Aaron en Hur, zoals beschreven staat in Exodus hoofdstuk 17, bouwt Mozes een altaar nadat de overwinning was behaald. Dat altaar noemde Mozes: de Heere is mijn banier. Dat is de God die trouw is aan zijn verbond. Er ging een strijd aan vooraf, maar de overwinning was zeker. En hier bij Paulus zien we hetzelfde. Er is strijd, maar hij strijdt niet alleen. Nee, samen strijden, zegt hij, eensgezind voor de waarheid van het evangelie. Schouder aan schouder, als soldaten van Jezus Christus. Want de Heere is onze banier. Dat is de taal die we hier zien, ook bij Paulus. Niet strijden tegen, maar strijden voor. En die taal komen we ook tegen in 1 Korinthe 16 vers 13. Waar Paulus zegt, wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig en wees sterk. Ziet u, de Filippenzen, ze moesten zich geen vrees laten aanjagen door hun tegenstanders. Ja, die tegenstanders konden wel het lichaam doden, hoor, dat konden ze. Maar niet de ziel. Gemeente, broeders en zusters, die tegenstanders en die tegenstand, die is onderdeel van ons leven. En dat kan zelfs zijn binnen de gemeente of binnen ons gezin. En daarom is het zo belangrijk om eensgezind te zijn. De Heer Jezus, hij zegt het zelf in Johannes 16 vers 33. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Paulus die zorgt ervoor dat we niet gaan zweven. Dat we niet gaan denken dat we hier een hemel op aarde hebben. Nee, dat we onze voeten op de grond houden. Handelingen 14 zegt in vers 22 dat wij door veel verdrukkingen het koninkrijk van God moeten ingaan. Niet angstig zijn. Nee, wees in geen ding bezorgd. Want deze tegenstanders waar Paulus het over heeft, deze valse leraren, deze slechte arbeiders, zoals hoofdstuk 3 vers 2 het noemt, het zal een ondergang worden. Het is een duidelijk teken van hun verderf. Het zijn namelijk vijanden van het kruis van Christus. Maar voor de trouwe gelovigen is het een duidelijk teken van zaligheid en dat van God uit. Sola gratia, alleen genade. Van God uit, hoor, niet van de mens. Onbevreesd zijn voor de tegenstanders. Het christelijk leven is niet alleen een leven van samen vaststaan, samen strijden, maar de tekst zegt ook samen lijden. Kijk maar naar vers 29. Hoofdstuk 1 vers 29. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Maar wat voor soort lijden gaat het hier om? Nou, het is in ieder geval geen lijden vanwege ondoordachte, domme dingen die wij gedaan hebben. Geen lijden vanwege onze missers waarvan we de gevolgen moeten ondervinden. Het gaat hier ook niet om lijden vanwege onze gezondheid. Want aan u, zegt de tekst, is het uit genade gegeven voor hem te lijden. Het klinkt als een voorrecht. Het is een gift. Alleen genade. Maar hoe kan lijden nou genade zijn? Nou, lijden is inderdaad in zichzelf geen voorrecht. Maar Paulus, hij spreekt hier namens Christus. Dit lijden waar Paulus over spreekt is verbonden met Christus en met het evangelie. Kijk, en zo'n lijden, zegt Paulus, is een genadegift. Luister maar eens naar wat er gezegd wordt over de apostelen in Handelingen 5 vers 41. Daar staan deze woorden. Zij, dat zijn de apostelen, dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Omwille van zijn naam. Dat is de naam van Christus. Het is een voorrecht, omdat degene die lijdt om Christus wil, meer begrijpt van het verlossende werk van Christus. Het is een voorrecht, omdat het de zekerheid van de verlossing geeft, dat lijden. Het is een voorrecht, omdat door dit lijden ongelovigen tot Christus kunnen worden gebracht, wanneer ze het leven van de gelovigen zien en hoe hij of zij daarop reageert, zich gedraagt in omstandigheden van het lijden. Kijk, zo wordt Christus verheerlijkt. Op die manier. Vervolging omwille van Christus is een bewijs dat gelovigen die het meemaken hem toebehoren. Het mag hen zekerheid geven dat ze Christus toebehoren. Dat is een bemoediging voor hen die zo moeten lijden. Kijk, het hoeft niet te betekenen dat we lichamelijk vervolgd worden. Maar het kan wel betekenen dat we bijvoorbeeld onze baan verliezen, omdat we staan voor onze principes. Het kan zelfs zo zijn dat onze geliefden niets met ons te maken willen hebben, omdat we de Heer Jezus Christus lief hebben en naar zijn geboden, naar het evangelie willen leven, omdat we wandelen het evangelie van Christus waardig. Wat een zegen is het dan, dat zelfs in zulke moeilijke omstandigheden je mag weten dat er broeders en zusters zijn die ervoor zijn. Omdat je tot dat lichaam van Christus behoort, de gemeente. Die oog hebben voor je nood, voor je gebrokenheid. En die je tot een hand en tot een voet willen zijn. Samen, zegt Paulus, in één geest, eensgezind, strijden. Hebben we zo oog voor elkaar als gemeente van Christus? Paulus, hij is betrokken in deze strijd en dit lijden om Christus wil. We zouden zeggen, Paulus die spreekt en die preekt heel bevindelijk. Hij is er zelf doorheen gegaan. Hij maakt er zelf deel van uit. Hij weet waar hij het over heeft. Omdat hij in hetzelfde schuitje zit als die gelovigen daar in Filippi. Aan wie jij deze brief schrijft. Maar ook aan u. En aan jou. En aan mij. Als je lijdt om Christus wil. Vers 30 zegt. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt. En nu van mij hoort. Kijk, dan sta je op gemeenschappelijke voet met die grote apostel. De Filippenzen. Ja, ze hebben de strijd van Paulus gezien. En ze hebben erover gehoord. Door middel van deze brief. Ze hebben die advertentiecampagne van voor Paulus gehoord. Door die slavin met die waarzeggende geest, weet u nog wel? Die riep, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste. Die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Ze hebben het gezien toen Paulus naar de markt werd gesleurd. Ze hebben het gezien dat Paulus met stokken werd geslagen. En wat was het doel? de verheerlijking van Christus. Dat Christus verheerlijkt zou worden. En nu zegt Paulus tegen de Filippenzen: bedenk Filippenzen, je bent niet alleen. Ik ervaar hetzelfde. Ik ken de strijd die ook jullie hebben. Samen strijden en samen lijden voor de zaak van Christus. Met het doel dat Christus wordt verheerlijkt door onze levenswandel. Laat dit ook van ons gezegd worden. Dat Christus wordt verheerlijkt door onze levenswandel. Dat Christus wordt verheerlijkt door deze gemeente. Door in de manier waarop we ons geloof uitdragen. En waarop we ons gedragen te midden van deze wereld. En weet dit. Wanneer het lijden om Christus wil ons waard wordt geacht, dan zal ook de overwinning zeker zijn. Amen.